de vrijdagavond met Frank.
Ja, hallo allemaal, daar zijn we weer met de podcast De Vrijdagavond van Frank. En deze keer te gast met Geza, acteur, DJ en hondenliefhebber. En hij heeft net een film gemaakt met zijn vader als regisseur. Het leven is verrukkelijk. En daarom genoeg stof om over te lullen. Komend half uur wordt genieten. Zit je klaar? Daar gaan we.
Hey.
Hey, hoe denk je dat mensen jou zien? Want ik zei net iets heel onaardigs eigenlijk.
Ja, maar zo begint bijna ieder interview.
Ja, nou, daarom. Dan... Ik heb het voorbij zien komen. Ik heb me goed ingelezen. En elk interview begint inderdaad zo. Dat je een beetje als een verwend jochie of zo naar buiten komt. Maar volgens mij ben je dat helemaal niet.
Ja, wel. Ik ben wel een verwend jochie.
Ja?
Ja, ik ben enig kind. Dus dan heb je sowieso al... Ja, daar ga je al, zeg maar. En ik ben ook wel best wel verwend door mijn ouders.
Maar te verwend of niet?
Nou, verwend kan ook zijn dat je ouders je, zeg maar, alleen maar materiële liefde geven en verder geen aandacht. Maar mijn ouders hebben me heel veel aandacht gegeven. Maar ik ben wel... Mijn vader was 48 en mijn moeder 39 toen ze mij kregen.
Echt vet oud eigenlijk.
Ja, dus ze waren zo blij dat er alsnog een klein wonder geschiedde, dat ze dat wel mij hebben duidelijk gemaakt.
Jij was een soort Simba van de Lion King die zo boven op de berg omhoog werd gehouden. We hebben hem eindelijk! Daar is hij.
Ik ben nog steeds een Simba.
Oh ja, tuurlijk. Maar merk je dat in hoe je dan nu bent? Want je bent 31, toch?
Ja.
Ben je nog steeds een verwend jongetje dan?
Nee, ik heb dat wel op een gegeven moment echt veranderd, denk ik. Ik werk hard en ik kan ook goed delen. Want ik als kind kon ik niet zo goed delen. En dat is wel beter geworden.
Hè? Hoe bedoel je dan? Jij had je vrachtwagentje, dan mocht je vriendje er niet mee spelen.
Nou, dat was meer een Nintendo. En dan kwam mijn moeder boven en dan zei ze, laat je je vriendjes ook spelen. En dan had ik zo drie vrienden die zaten alleen maar te kijken hoe ik aan het spelen was. En dan zei ik, ja, ik laat ze spelen. Maar we doen om de dood. Maar ja, zij kon het niet goed. Dus ik... Weet je wel, zij ging de hele tijd meteen dood. En dan zat ik weer uren te spelen.
Dit is wel typerend voor hoe ik een beetje jou zag. En al heel veel mensen jou zien.
Ja, dus ik ga niet eens kunnen ontkrachten.
Nee, maar wat mij dus wel opviel. En ik heb veel dingen van jou gezien. En ik heb ook veel over je gelezen. Ik heb ook de film Het Leven is Verrukkelijk gezien. Want dat is eigenlijk een beetje de reden dat je hier bent. Die is net uit. Gisteravond officieel in de bioscoop afgelopen. Maandag was volgens mij de première.
Zeker.
Maar daar kom je dus eigenlijk over als een... Ja, wel een hardwerkend, lieve man.
Ik denk dat ik meerdere kanten heb. Dat ik een... om heel eerlijk te zijn... Volgens mij ben ik best wel een lief iemand. Maar dat zou je eigenlijk aan mijn vrienden
moeten vragen. Maar waar is dat turning point dan geweest? Want je zei, ik was ook een verwend jongetje.
Nou, ik was wel een beetje verwend. Maar ik was ook niet per se echt vervelend. Maar ik had gewoon... Ik ben wel blij dat ik op een gegeven moment heb leren delen. Dat als je geen broers hebt, is dat nog even wennen. En uiteindelijk heb ik in mijn vriendschappen mijn broers gevonden.
Ja.
En ik heb het wel geleerd uiteindelijk.
Ja, nee, ik heb één iemand gesproken die wel eens met jou voetbalt. Wij hebben ook trouwens een keer tegen elkaar gevoetbald. Met het RTL Sterrenteam. En
misschien moet je er even bij vertellen wie dat gewonnen heeft.
Ja, toen de tijd wonnen jullie. Maar afgelopen editie heeft de 3FM Series Quest Team gewonnen.
Maar toen was
jij er niet bij. Maar ik sprak dus iemand die wel eens met jou voetbalt. En daar kwam wel, dat bevestigde eigenlijk wel weer mijn beeld van het verwende jongetje. Dat jij helemaal uit je plaat kan gaan als het niet wil lukken.
Ja, ik heb bij voetbal komt wel echt mijn slechtste kant naar boven, ja. Ja, je kan je me zo aankijken.
En wat houdt dat in dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, ik ben gewoon heel fanatiek. Kijk, dat is het ding. Ik heb gewoon met spelletjes ben ik heel fanatiek. Dus ik kan niet tegen mijn verlies. Althans, ik zou het wel kunnen. Want ik weet uiteindelijk, ja, whatever. Het is maar een spelletje.
Ja, soms win je, soms verlies je. Zo gaat dat.
Ja, maar ik vind het dus alleen leuk als ik wil winnen, zeg maar. En ik vind het ook niet leuk om tegen iemand te spelen die het niets interesseert om te winnen.
Maar wat houdt het in als je uit Japan gaat? Wat gebeurt er dan? Ja, Wil je dan vechten? Wil je dan...
Nee, niet vechten. Ik ben niet echt een vechter namelijk. Ik ben gewoon te klein om te vechten namelijk. Maar ik ben wel... Ik heb ooit een keer een cornervlag stuk geslagen. En ik heb ook wel eens een scheidsrechter een beetje half geduwd.
Nee, dat is echt de grootste zonde als voetballer om te doen.
Maar ik ben veranderd, Frank.
Maar word je dan gewoon, dat was dat toen je 16 was of zo, midden in je puberteit met al die hormonen, dat je dacht, ik vind het er niet mee eens. En dan geef je die scheidsrechter een duim.
Ja, ja, die leeftijd, ja.
En wanneer was dan het verschil? Wanneer draaide dat dan om? Door die vrienden, wat je net zei.
Ja, dat is gewoon geleidelijk, denk ik, gekomen.
Ouderdom. Voel je je wel eens oud?
Nou, ik voel me wel ouder worden. Nee, maar ik vind ouder worden eigenlijk heel leuk. Ik heb er helemaal nul moeite mee.
Omdat je dus rustiger wordt ook.
Ja.
Omdat je het allemaal iets beter begrijpt.
Ik begrijp het leven heel
Nee, maar
goed.
Ik vind mezelf soms... Ik word 30 in december pas. Ik ben net 29. Maar jij bent 31 en zit in hetzelfde schuitje als het ware.
Ja.
Ik vind 30 hangt wel een beetje boven mij. Dat ik denk van, oh man.
Maak je zorgen over.
Ik heb al een huis gekocht. Ik woon al een half jaar samen. Ik heb een auto voor de deur staan.
Ja, daar ga je.
Jij hebt net een huis gekocht, toch?
Zeker.
En bevalt het?
Ik vind het het allerleukste.
Maar voel je ook niet een beetje een oude lul dan door dat soort zaken?
Nee, maar en ik wilde als kind ook altijd, wilde ik oud worden. Als enig kind zat ik natuurlijk bij mijn ouders aan tafel met al hun oude vrienden. Ja. En dan wilde ik altijd meedoen, maar dat kon toch niet echt.
Maar was je zo brutaal dat je dan niet wel een beetje mee zat te praten?
Ja, ga lekker door met dat beeld van mij schetsen. Ik wilde eigenlijk altijd bij de volwassenen horen. En dat heb ik altijd vastgehouden. En ik vind het leven steeds leuker worden.
En nu ben je het eindelijk, dat bedoel je. Daarom had je zin om oud te worden.
Ja, en ik gewoon vrijheid.
Ja.
Geld verdienen en zo. En,
ja, films acteren en plaatjes draaien. Je bent DJ vanaf je 12e al, zag ik.
Zeker.
Dat vind ik mooi. Dat je bent echt vroeger ook rondgereden door je ouders met verlichting in de achterbak en een DJ-setje naar feestjes.
Nou ja, gewoon met de fiets en dan zo'n karretje achter me aan met de platenbak erop.
En dan ging je op bruiloftenfeesten en partijen plaatjes draaien.
Nou ja, het begon op schoolfeesten en uiteindelijk inderdaad bruiloften.
Zo classic is dat.
Zo leuk, ja.
Muziek speelt dus ook een grote rol in jouw leven. Wat kan ik voor je draaien? Want we gaan ook. Het staat in het teken van jou. Als je vragen hebt aan Geza Wise, meld je dan vooral. Het is Franks feestje. Iedereen is uitgenodigd via de sms 3333. Of een appje via de 3FM. Kan je ook een audio-appje insturen. Of als je denkt, nou, ik wil die knappe jonge man van 31 wel spreken. 0909-1336 kan je ook gewoon inbellen. Vind ik altijd leuk. Maar wat zou je willen draaien? Ook misschien wat aangeeft waar je van houdt. Of waar je heel gelukkig van wordt. Of om je beeld te ontkrachten of juist te bevestigen.
Ik heb tussen mijn 12e en 18e heb ik bijna alleen maar hip-hop geluisterd.
Ja.
En daarna ben ik iets meer disco, soul, funk gaan luisteren. En uiteindelijk ook techno en house. Je snapt wat voor een fase dat is geweest.
Ja, was met pillen en zo?
Weet ik niet.
Ja, heel veel
zit
drugs.
Hier niet bij spuiten en slikken.
Nee, maar wel bier en varen hè, die dit uitzet. Dus het kan allemaal. En 3FM.
Ik heb een heel onstuimig, bronstig jaar gehad.
Wat is het laatste voor het soort drugs dat je hebt gebruikt?
Laatste soort drugs?
Ja, een drank telt niet mee.
Oh. Ik heb paddo's gebruikt. Ik heb ook nog één keer Exiwa gebruikt, moet ik eerlijk bekennen, op Lowlands.
Ja.
Ik hoop wel dat ik dan nog volgend jaar Lowlands op mag.
Tuurlijk, heb ik ook al gedaan.
Ja, toch?
Ja.
En wie niet op Lowlands?
Daarom. Maar hoe waren die paddo's?
Ja, dat was geweldig. Was in de Big Sur in Californië.
Ken
ik de eerste keer Magic Mushrooms.
Ja.
Dat vond ik fantastisch.
Ja. Maar wat doet het met je? Ja, we vliegen echt van hot naar her, maar ja, fuck
ja,
it.
We zitten nooit aan
dat
drugs.
Is toch heerlijk, ja.
En we zitten, ja,
wat
we zitten
voel je
nu
dan?
Niet aan de drugs, we zitten nu...
Over drugs.
De Big Sur is een van de mooiste plekken op aarde, waar de zee en de bergen, alles komt daar samen.
Ja.
En we kwamen daar aan en er liepen echt letterlijk, de hertjes liepen zo voor onze auto uit. En toen ik zal het bij mezelf houden, maar toen heb ik die mushrooms genomen en... Het is spectaculair. Ja, heel veel mensen zijn er heel bang voor. Maar ik vond het helemaal niet eng. Ik vond het heel leuk dat je zo kon inzoomen. En ook wel weer eruit kon stappen. Zeg maar. Waarom ben ik nu over drugs aan het praten? Dat is helemaal niet het plan.
Lekker sfeertje meteen. En dat hoort erbij hè, op deze vrijdagavond in deze podcast. Ik hoop dat je lekker zit te luisteren. Terug naar Geza. Hij is pas 31, maar hij heeft al zoveel gedaan. Films, DJ'en, acteren. Maar ook in reclames. Bijvoorbeeld de Ziggo-reclame. Daar hoor je en zie je momenteel heel veel in. En dat klinkt ongeveer zo. Hey, buurman, mag ik een biertje?
Buurman.
Toch? Ja. Ja. Is er ook wifi in de keuken?
Zeker.
Ja. Ja, daar kunnen we je van kennen. Maar ook vooral van die film. Het leven is verrukkelijk. En dat is het laatste wat je hebt gedaan. En daarvoor heb je ook nog... Ik heb het opgeschreven. Hoor. Zullen we alles doornemen wat je hebt gedaan?
Ja, we hebben de tijd, toch?
Nee,
was, niet alles.
Je eerste film in 2003, Boy and Curry. Je rol was Jonge 2.
Dat was mijn eerste samenwerking met mijn vader, ja.
Was dat ook al een samenwerking met je vader?
Maar daar speelde ik Jonge 2. Dus dat was een hele geen dragende rol.
Want dat is even voor de duidelijkheid. Frans Wijs is jouw vader. En die heeft de laatste film waarin je hebt gespeeld, Het Leven is Verrukkelijk, ook geregisseerd.
Ja.
En ik heb daar heel veel interviews over gelezen dat het heel bijzonder was dat jullie zo samenwerkten.
Ja.
En dat ook wel dodelijk bijna had kunnen zijn voor jullie vriendschap en voor jullie relatie als vader en zoon.
Ja, het was... Nee, ja, nee.
Had kunnen zijn,
ook,
hè?
Ja,
had kunnen
allemaal,
zijn.
Maar we zijn allebei best wel overdrijvers. Overdrijvers, dat is geen woord.
Maar ik begrijp
we zijn,
wat je
we zijn sentimentele mannetjes die ook maar een beetje wat zeggen overal. Zo nu ook. Maar ik vond het eigenlijk alleen maar heel erg leuk om met mijn vader te werken. Ik heb het... heel goed als en prettig ervaren.
Maar het was ook wel spannend af en toe, toch? Zeker voor hem, want voor je vader was dit echt een soort van heilig doel in zijn leven om deze film ooit nog een keer te maken. Want het is een verfilming van een boek uit 1963 van Remco Kampert.
Ja, 61.
Ja. En daar heeft hij echt naar uitgekeken zijn hele carrière. En nu was het daar en dan ook nog zijn eigen zoon in de hoofdrol.
Het is wel heel gevaarlijk om je eigen zoon te casten, omdat je... Kijk, mensen die dat bijzonder vinden, die denken, oh wauw, wat leuk. Maar heel veel mensen denken dat dat gewoon corrupt is en terecht. En dan moet je gewoon... nog twee keer zo hard bewijzen. Net als dat Danny Blind, bij wijze van spreken, niet zomaar zijn zoon Daly kon opstellen.
Wat hij wel deed en op een gegeven moment zelfs aanvoerder maakte, toch? Ja. Ook in het Nederlands elftal.
Ja, was hij echt aanvoerder?
Ja, volgens mij is hij dat
nee,
wel bang
dat
geweest.
Weet ik niet.
Ah, dan was Sneijder er niet bij. Wesley Sneijder was toen de tijd nog ook aanvoerder en dan was hij weer geblesseerd. En dan mocht volgens mij Daly Blind het overnemen. Oh, ja. Maar dat is er wel inderdaad. Dan moet je, heb je daar nooit last van gehad? Dat dan jouw achternaam Wijs is en jouw vader al 100 jaar meeloopt in die filmwereld?
Nou, nee. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die mij verdenken van... oh ja, dat heb je allemaal op een presenteerblaadje gehad... omdat je vader regisseur is.
Een enorme kruiwagen.
Ja, dat is natuurlijk gewoon bullshit. Want in het leven... er zal nooit een regisseur zou mij casten voor een film... omdat mijn vader... ik bedoel, als je een film maakt... dan wil je gewoon de beste voor die film.
Ja.
Dus ja, who cares wat dat betreft.
Hoe was het om deze film te maken?
Super bijzonder.
Los van de vader-zoonband, maar gewoon de film.
Ja, we hadden... Het leven is verrukkelijk. Ik ben wel echt al van kleins af aan fan van het boek. En die teksten van Kampert, wat mij betreft... een van de allergrootste dichters ooit van ons land is... die zijn zo zalig om die uit te mogen spreken. En ja. Reinoud Scholt van Aschat, die mijn tegenspeler speelt, Mees... daar heb ik al, bijna 15 jaar geleden of zo... mee in Timbuktu gespeeld. Dus wij kennen elkaar al heel lang en zijn ook al heel lang best wel vrienden. En... het was gewoon één groot feest. Met de cast en crew een beetje in het Vondelpark, in de warmte.
Alles speelt zich bijna af in het Amsterdamse Vondelpark.
Ja, het is een ode aan het Vondelpark, een ode aan Amsterdam.
Ja.
Ja.
En wat ik heel erg mooi vond aan het boek van Remco Kampert... ja, we gaan echt niet te lang over boeken hebben. Als je nu luistert, denk je... Jezus, zit ik bij de boekenclub op Radio 1. Nee, maar het vette daarin is... en het ere wie ere toekomt. Jij zegt net, Remco Kampert, een van de grootste dichters... / schrijvers van Nederland. Hij schrijft op 8 of 9 verschillende manieren marihuana. Dat is me altijd bijgebleven.
Ja.
Hoe je het uitspreekt, fonetisch, maar ook Marihuana als twee namen.
Zeker.
Marihuana, zoals je het normaal schrijft. En dat gaf voor mij de magie aan het boek toentertijd.
Ja.
En dat heeft hij wel redelijk kunnen vangen in de film, vind ik.
Nou ja, dat specifiek, de echte woordgrappen... is nogal moeilijk om te vangen in de film.
Ja, maar hij doet het met beeld. Jouw vader doet het dus met beeld, wat Remco Kampert met teksten deed.
Zeker.
Ja. Heel impulsief is het. Het schiet van... Kan je het even uitleggen aan de luisteraar... die het film of het boek niet kennen? Wat gebeurt er?
Nou, het speelt zich allemaal af op één dag. Één zomerse dag in het Vondelpark in Amsterdam. En je volgt twee vrienden, Mees en Boelie... die een meisje tegenkomen, Panda. En Panda is... De schoonste op aarde.
Wat een goede titel zeg. Ongelooflijk.
Jezus.
Zij zijn best wel veel bloot. Het is natuurlijk een Nederlandse film, dus er zitten weer veel bloot in. Maar...
Eindelijk weer. Ja. Het is best wel preuts geworden hoor, Lazio. Ja, ik vind het. Vroeger hadden wij nogal een stigma van. Oh ja, Nederlandse films naakt. Maar dat is hem wel echt best wel.
Oké, maar terug naar het verhaal. Ja, Mees en Boelie. Jij met Boelie komen Panda tegen in het Vondelpark. Een superleuk eigen gereid meisje met een pony en een goede borsten. En dan?
Ik zit nog steeds met die borstenmerk.
Ja, stoppen. Zet het uit.
Nee, en dan ze gaan struinen door het Vondelpark, worden verliefd op elkaar. Het is totaal geen plotmatige film zoals je gewend bent in Nederland. Of überhaupt. Het is echt bijna gewoon een gedicht van 90 minuten. Dus ze gaan niet van A naar B en C. Nee, ze gaan van A naar F, naar Z.
Het is heftig wel, hoor, denk ik.
En de film heeft heel veel muziek, heel veel jazzmuziek. Kampert is zelf ook een groot fan van jazz. Dus het is echt een sprookjesachtig, La La Land-achtige film met... veel liefde.
Er wordt ook opeens in gedanst bijvoorbeeld. Op een huisfeestje is er opeens een choreografie dat iedereen gaat dansen.
Ja.
Jouw tegenspeler, Reinoud, die gaat opeens zingen. Of wel meerdere keren zelfs.
Ja. Ja, dus het is geen musical film. Maar het is wel een film waarin eigenlijk alles mag en kan.
Nee, ik zit even een tweetje op te zoeken van mezelf. Wat ik vanmiddag eruit heb gegooid. Want ik heb hem vanmiddag gezien, de film. Om 1:15 zat ik in de bioscoop. Ik denk, goede voorbereiding is het halve werk.
Heel goed.
En toen heb ik opgeschreven, ja, ik houd er dus van. Mensen zullen het te vaag vinden. Te absurdistisch, te romantisch. Maar ga, het leven is verrukkelijk.
Wat goed.
Maar dat is wel een beetje, denk ik, wat het samenvat, toch? Ik denk dat sommige mensen, want jij hebt ook in hele commerciële films gespeeld.
Ja.
Die denken dan opeens, hey, Kees, hij is in zo'n film.
Ja. Ja, dat snap ik heel goed. Want het is nogal een ander ding dan de voorgaande projecten. En voor mij is dat heel leuk. Want ik hoop een zo breed mogelijk kleurenpalet aan te mogen snijden. Maar ik snap wel, kijk, het is een artistieke film.
Zeker.
Maar het is geen... het is geen arthouse film. Dus in Nederland hebben we heel vaak...
Maar hij schuurt er wel tegenaan, hoor.
Nou ja, je hebt zeg maar de echt commerciële films. En vaak zijn dan de arthouse films zijn echt heel heftig en grimmig. Maar in heel veel landen heb je ook de crossover film. En dat zit er een beetje tussenin.
En dat is dit eigenlijk.
En dat is dit wel. Want...
Nou ja, ik krijg een vraag van Nicky ook via de sms 3333. Je films gaan van heel plat en populair, eigenlijk ook wat ik net zei. Naar super credible.
Ja.
Wat vind je het leukst om te doen?
Ik vind de combinatie heel leuk.
Want dat is eigenlijk wat je net zei, zo'n breed mogelijk palet qua films.
Ik denk dat als acteur wil je gewoon veel doen. En zoveel mogelijk verschillende rollen spelen ook. Dus dat je niet altijd alleen maar de ludieke, kolderieke jongen speelt. Maar het lijkt me ook heel tof om bijvoorbeeld een keer een hele heftige...
Want je hebt ook in Wiplala gespeeld. Ja. Dan was je een heel klein mannetje natuurlijk. Ook
nog naar... kleiner mannetje.
Nog kleiner mannetje. Ja. Maar ook in Alleen maar nette mensen. Ja. Naar aanleiding ook van een boek.
Ik heb allemaal boekverfilmingen.
Ja,
alleen
maar
nette heel mensen, Wiplala. Timbuktu was een boekverfilming. En nu Het leven is verrukkelijk dus ook. Ik het liefst wil ik gewoon... zo mooi mogelijke films maken. Want daar draait het leven om. Maar, zoals je net al zei, ik heb ook net een huis gekocht. Dus ik moet ook die verdomde hypotheek iedere maand aan
de kachel
aflossen.
Moet blijven roken natuurlijk. Doe je daarom zo reclame? Waar ik helemaal 8 minuten geleden over begon. Over die Ziggo, dat mensen je daarvan kunnen kennen.
Nee, natuurlijk. Kijk, Ziggo is gewoon ontzettend goed. En dat wil ik, daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Dus stap over naar Ziggo.
Dat is publiek onderdeel. Dit mag allemaal niet. Goeie gasten en gewiekst. Zoals je begrijpt valt Geza lekker in de smaak bij de fruitjes. En ik kreeg een berichtje van Melanie die het volgende schreef aan hem. Ik vind oprecht Geza de meest sexy man van Nederland. Mijn vriend weet dit ook en hij luistert braaf mee in de auto naar 3FM... terwijl ik met een grote glimlach ernaast zit te luisteren. Have fun, mannen. Dat is gewoon gedoogd. Dat
sorry
een...
naar de vriend.
Ja. Maar,
me hebben waarschijnlijk als het echt op aankomt.
Hoe lang ben jij?
1,92.
Min 30 centimeter.
Min 20.
Nee. Hoe lang ben jij? Ik ben 2 meter 2.
2 meter 2?
Ja.
Zo fucking oneerlijk.
En jij bent 1,66.
En kijk ook dat haar van jou zo.
Lange
alles.
Blond haar. Nou, moet jij nodig zeggen met je reebruine ogen.
Oh.
Niemand vindt mij de meest sexy man van Nederland hoor.
Dat
jou
weet
wel.
Je niet, dat
nou,
weet je
ja,
niet.
Ja, mijn vriendinnetje misschien, maar verder niet. Maar,
dit is ook wel de eerste keer dat ik dat compliment heb gekregen hoor. Dus dit is de
dat geloof ik dus niet. Want jij bent dan DJ, jij staat daar en er staan allemaal meisjes in de zaal naar jou te kijken wel, toch?
Ik heb 3 jaar lang samen met Manuel gedj'd, hè. Dus dan
Manuel Broekman, ja.
Daar gaat je compliment dan vaak.
Hoezo?
Ja, van Manuel. Heb je die ogen wel eens gezien?
Ja, nee, zeker. Ja, het is mijn collega bij BNN geweest een tijdje.
Oh ja.
Ze hebben wel eens biertjes met hem gedronken. Maar nee, jij ook krijgt toch best wel veel complimenten van de vrouwen.
Geef geen antwoord op.
Je doet heel geheimzinnig over de liefde, altijd.
Nee, dat is helemaal niet waar. Maar alleen, het gaat altijd zo over mijn liefdesleven. Terwijl ik denk, ja... En dan zeg ik altijd weer domme dingen. En
nee, maar
dan
de reden
dat
het daarover gaat, is natuurlijk dit soort... Kijk, ik had het niet bedacht om het er nu over te hebben. Maar als Melanie, luisteraar van het draaiprogramma... Ja, ik bedien haar graag.
Ja, maar dankjewel, Melanie. Ik ga Melanie ook graag bedienen.
1,68 volgens Wikipedia.
Dat klopt wel.
Dat klopt wel?
Ja.
Vind je dat het kut dat je klein bent?
Nee, want ik ben altijd klein geweest. Sinds ik besta eigenlijk. En op de crash en... op de basisschool, de middelbare school. En daar heb ik altijd wel mee weten dealen. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik echt iets tekort ben gekomen. Behalve dan die centimeters.
De lengte, ja. Nee, maar niet dat je het idee hebt dat je harder moet schreeuwen of zo om gehoord te worden. Of dat je gekker moet doen om op te vallen omdat je klein bent.
Ik ben altijd heel rustig en bescheiden gebleven.
Daar geloof ik helemaal geen donder van.
Nou ja, misschien heeft dat die zoektocht naar... Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn met elkaar. Als je acteur wil worden en DJ... dan is er blijkbaar iets goed mis met je en dan kom je aandacht tekort.
Ja.
Dus misschien heeft dat daarmee te maken. Misschien is het toch dat enige kind. Ik weet het niet.
Nou ja, en misschien ook wel. Wij hebben nog wel iets gemeen. Los van dat we allebei DJ's zijn. Jouw vader is Joods. Jouw familie is Joods.
Ja.
Mijn vader is ook Joods. Wij zijn de derde generatie Joden dan.
Ik ben
de
tweede generatie. Mijn vader is van 38.
Oh, echt? Oh, ja. Ik ben dus, officieel dan derde generatie. Want mijn ouders zijn na de Tweede Wereldoorlog geboren. Maar dat zeg je ook. Dat ook een reden zou kunnen zijn. Dat het een beetje in zit. Dat Joodse mensen nog best wel vaak in die slachtofferrol kruipen. En dat jij dat dus juist niet wil. En juist die aandacht. En juist even extra harder werkt om te laten zien dat het ook zo kan.
Nou, wat ik vooral ook heel erg... maar ik weet niet of het waar is. Misschien is het totaal nonsens. Maar ik zie vaak bij Joodse mensen zie ik een soort heftige bewijsdrang om het te mogen zijn. Althans, ik voel dat heel erg van... heb me lief en vind me leuk. En ik zie dat bij mijn vader. En ik probeer daar wel steeds minder mee bezig te zijn. Maar ja, dat zou ermee te maken hebben. Onze familie wordt al best wel een poosje... wil men er vanaf, zeg maar.
Ja.
Dat gaat al een tijd terug, al voor de oorlog.
Maar speelt dat ook in je familie? Heb je het wel eens met je vader over? Want die heeft dat niet echt bewust meegemaakt. Nou, een beetje, het einde van de oorlog.
Ja, het wordt, we hebben het er nu wat meer over dan vroeger. Toen ik 14, 15 was, dan ben je gewoon met andere dingen bezig. Dan wil je gewoon wil je meisjes versieren.
En voetballen.
PlayStation en voetballen. Ja. En dat, DJ'en. En nu denk ik wel steeds meer van, oh ja, waar kom ik vandaan en waarom ben ik zo geworden, zo verschrikkelijk geworden als dat ik.
Maar heb je daar een antwoord op of niet?
Nee. Ik denk ook oprecht dat wij bestaan, inderdaad, ik had het net over uit veel kleuren bestaan. Dus hele leuke en minder leuke kleuren. En ik geloof dat dat voor heel veel, voor alle mensen eigenlijk geldt. En dat je ook door al die lagen, dat vormt je karakter. En het is niet zo dat ik ben dit vanwege de Tweede Wereldoorlog. Nee. Of omdat ik enige kind ben of zo. Het zijn gewoon al die ingrediënten zorgen ervoor dat ik nu dit.
Nee, ze vormen je wel, denk ik.
Ja.
Want je wordt wel opgevoed met de wetenschap. Nou ja, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Met de wetenschap enig kind. Gewoon, je ouders geven best wel veel mee. Het is toch half-half hoe je bent en hoe je wordt opgevoed.
Ja,
dus het neemt wel een vlucht met je. Omdat dat al meespeelt.
Absoluut.
Dus het is niet dat je het helemaal uit kan zetten. Maar volgens mij, ik geloof dan ook wel in dat je zelf het ook nog wel redelijk kan maken. Dus dat het maakbaar is. Het leven, het geluk, hoe je in het leven staat.
Totaal mee eens. Ik geloof ook in de maakbaarheid van het bestaan.
Ja, en van het geluk. Dat vind ik wel mooi. Ik krijg een
appje. Nee, daar ben ik het dus weer niet mee eens. Nee, ik geloof wel in de maakbaarheid van het bestaan. En dat
maar
alles
ook van
kan.
Het geluk.
Nee, want geluk overkomt je volgens mij. Ik kan mijn eigen geluk nooit creëren.
Nee, maar als je alleen maar thuis zit op de bank en naar de tv zit te kijken, dan krijg je denk ik minder snel het fijne, vrije gevoel dat als je een keer naar buiten gaat en de wandeling door het park maakt.
Oké, fair enough. Maar dat is nogal makkelijk. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel eens. Ik ging bijvoorbeeld ooit met twee van mijn beste vrienden en mijn toenmalige vriendinnetje naar Brazilië. Wat ik toen de mooiste plek op aarde vond. En toen dacht ik, als ik met hun daar ben, nou dan kan ik toch alleen maar gelukkig zijn. Dat was een ramp.
Echt waar? Hoezo? Ja,
een van de twee vrienden die ging na een uur of drie vloog die weer terug.
Nee! Want die had er geen zin in.
Nee, dit was meteen slaande ruzie daar. en een ander die. En mijn vriendinnetje die was duidelijk klaar met me. Daar kwam ik daar ook wel een beetje achter. We kregen voedselvergiftiging binnen twee dagen. Dus het was één grote ramp. Weinig geluk. Ja.
Wel een goed verhaal. Dat is het enige wat je dan over hebt gehouden. Een goed verhaal.
Je hebt nog een bericht. Ik onderbrak jouw bericht.
Ja, maar dat was. We hadden het er net over dat ik nooit de meest sexy man van Nederland wordt genoemd. Behalve door mijn vriendinnetje. Maar die stuurt nu een appje via de 3FM app. Zei het Hanna. En die zegt, nee hoor lief, zelfs ik vind je niet de meest sexy man van Nederland. Maar wel heel leuk. Punt.
Dat klinkt als een goede vriendin.
Ja, zegt een top 5. Ja. En dat is hoor. Ja, echt waar. Schat, als je luistert, I love you. Inmiddels zitten we al lekker ongeveer een uurtje te lullen. En tijdens een van de plaatjes wordt Geza door zijn vader gebeld. Frans Wijs, waar hij dus die film mee heeft gemaakt. Toch even checken waarom. Ja, je werd net door je vader gebeld, Geza Wijs. En ik begrijp het wel, want vrijdagavond is eigenlijk de avond dat jullie samen eten altijd.
Nee hoor.
Niet? Oh, je zei, Chantal blijft slapen. Dan zag ik dat voorbij komen in het tv-programma.
Ja, dat was wel een beetje een traditie dat op vrijdag.
Dat zei je moeder, hè, dan.
Maar dat is ook weer gelogen. We liegen er zoveel.
Hoezo?
Als jongen. Nee, ik had wel. Nou, mijn ouders zijn gek genoeg, die zijn verhuisd een jaar geleden.
Ja.
En sindsdien gebeurt het wat minder. Maar we aten inderdaad vaak met vrienden. Aten we dan op vrijdag bij mijn ouders.
Ging je gewoon met z'n allen daar lekker aan tafel zitten. En een beetje kletsen, een beetje eten, een beetje drinken. En gewoon echt het weekend inluiden.
Ja, supergezellig.
Maar dat vinden zij wel belangrijk ook, denk ik.
Ja, ik moet dat weer oppakken. Ik ga vanaf nu weer iedere vrijdag bij mijn ouders eten.
Geloof ik helemaal niks van. Je ligt een heleboel in bij elkaar. Nee, maar dat is wel mooi. Ik moet ook. Ik had toevallig mijn moeder op de app vandaag ook. Die zei van ja, ik ga zondag bij ze lunchen. Maar die zei ook bij, we moeten wel echt vaker dingen met elkaar doen.
Maar ja, want hoe vaak zie jij?
Ja, niet zo heel veel. En mijn vader die is ziek. Dus daarom is het nog belangrijker dat we eigenlijk bij elkaar zijn als gezin. Maar ik ben best wel veel gewoon ook aan het werk. En je hebt je eigen leven in Amsterdam. Ze wonen in Uithoorn. Dus dan is het toch alweer eer dat je daar bent. En dat zal jij. Want waar zijn je ouders naartoe verhuisd?
Nee, mijn ouders wonen nog steeds in Amsterdam. Oh, okay. Die zijn gewoon binnen Amsterdam verhuisd. Dus ik heb eigenlijk geen excuus om.
Nee, maar hoe vaak zie jij ze dan? Want ik denk dat ik ze één keer in de 3-4 weken zie.
Nee, ik zie ze denk ik één keer per 2 weken of zo. En ik zie sowieso mijn vader iedere 2 weken voor. Wij hebben samen seizoenskaarten voor Ajax.
Voor Ajax? Oh,
dus wij zien elkaar sowieso één zondag per 2 weken.
Dat is wel het ultieme vader en zoon eitje, toch? Naar
absoluut.
Voetbal.
Ja, hij nam me als klein kind al mee naar de meer. Zat ik dan op de schouders naar Rijkaard en Gullit en zo te kijken.
Maar nu hebben jullie toch ook nog één keer in het jaar een voetbaltoernooi wel, waar hij dan de coach van is?
Ja.
En die is net zo driftig als jij, heb ik me laten vertellen.
Ja, van wie heb je dit gehoord?
Ja, iemand werkt bij BNN, Julius van het Hek. Dat is de zoon van
Julius.
Joep. Ja, en die sprak ik vandaag. Zei, oh, heb je Geza vanavond te gast? Ja, ik voetbal wel eens met hem. En dan hebben we ook een toernooi één keer per jaar. En dan schreeuwen ze elkaar echt helemaal kapot, die twee. Maar ze houden ook heel veel van elkaar.
Ja. Zo ging het een beetje op de set van Het Leven is Verrukkelijk ook. Een paar keer naar elkaar geschreeuwd. Maar mijn vader en ik hebben hetzelfde. Wij kunnen dat even heel... We zijn best wel temperamentvol.
Ja.
Maar we zijn totaal niet wraakzuchtig. Of we zeggen het... we koesteren geen wrok. Dus na 10 minuten zijn we... Wat er ook gebeurd is, weer vergeten.
Dat is heel erg mannen-eigen ook, toch? Gewoon als je boos op een moment, even hup, een knal op je schouder. Of nou, als het uit de hand loopt, op je kop. En dan is het al klaar daarna.
Ik heb mijn vader geen
klap. Nee, oké, okay, maar mannen onder elkaar.
Ik heb wel een prullenbak geschopt in het Vondelpark.
Tijdens de opname van de film.
Zeker.
Heb je helemaal in elkaar getrapt?
Nou, even een klein trapje.
Maar dat was frustratie, moest er even uit.
Hij moest er even uit.
Ik ga nog één plaatje voor jou draaien. We hebben zo meteen nog ongeveer 3 kwartier. Want dan maak je een mooie mix, komt eraan om 9:30. Dat betekent alleen maar lekkere plaatjes om je even mooi te maken voordat je uitgaat vanavond. Maar jij zei, Frankie, ik wil heel graag Boudewijn de Groot horen met een meisje van 16. Zeker. Hoe kom jij daarbij als jongen van 31?
Nou, ik ben groot fan van Boudewijn de Groot. Of groot fan. Ik vind zijn muziek ontzettend leuk. En zoals ik al zei, ik bezit meerdere kleuren. Dus ik hou ook van deze muziek. En gisteravond stond ik met Tess in Café Caron. Wat een waanzinnig lekker restaurant is. Dit klinkt als reclame, maar dat is echt een beetje mijn stamkroeg.
Ja.
En toen zette ik dit nummer op. En toen zei ze, oh my god.
Oh, jij mag de muziek bepalen in het restaurant daar?
Ja,
vaak kom je daar?
Zo vaak kom ik er, ja. Sjaan en ik, hè? Sjaan
oh
en
ja,
ik
je kom. Hondje. Ja. En toen heb je dit gedraaid en dan ging je heel lekker op. Maar in het hele restaurant klinkt dan Boudewijn de Groot.
Absoluut. Ja.
Ja, hij veert helemaal op, flirt helemaal op. Ja, vet hoor. Ik denk nog nooit gedraaid op 3FM dit liedje.
Nee?
Nee, ik denk het echt niet. Primeurtje. Ja, misschien toen Henk Westbroek hier nog zat, maar... Boudewijn de Groot en een meisje van 16 op 3FM.
Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou.
Meisje van 16, Boudewijn de Groot, aangevraagd door Geza op 3FM. Ik had niet verwacht, wel heel leuk en gezellig vooral. Laatste momenten zijn aangebroken, dus nog even alles bespreken wat we willen bespreken. En dat is toch wel de film die net uit is. Het leven is verrukkelijk. Ik had hem die dag gezien en ik werd er erg vrolijk van. Vooral vanwege het absurdistische, het romantische en die hele vibe van vrijheid, blijheid.
Het is precies het gevoel waar ik ook mee ben opgegroeid, zeg maar. Mijn vader en moeder hebben me altijd echt geprobeerd duidelijk te maken om... het leven te plukken en ja, het leven is verrukkelijk. Dat is het ook echt.
Ja.
Ik zie dat ook zo.
Als je moet kiezen, hè, Geza Wijs, acteren of DJ'en?
Ja, die vraag is me nu al zo vaak gesteld. En ik heb op een gegeven moment eerst nam ik het heel serieus. Zei ik, toch. Maar ik denk gewoon, ja, ik hoef helemaal niet te kiezen. Wie denk jij wel niet dat je bent dat je mij die keuze gaat opleggen?
Ik ben Frank van der Linden.
Hey, Frank.
Nee, ja, maar dat is wel iets. Je kan het gewoon prima naast elkaar doen.
Ja, het gaat heel goed zo. En ik heb geen reden om te kiezen. Maar...
Als je moet kiezen, je linker of je rechterbeen?
Mijn rechterbeen. Houden. Nee, ik ben linksbenig en rechtshandig.
Oh, oké. Okay. Hè?
Ja, net als Johan Cruijff.
Oh ja, dat heb je opgezocht. Dat is mooi.
Cruijff was trouwens gewoon twee benen.
Ja, joh, die was zo goed. Welke je weg moet doen, hè? Dus.
Ik ga niet de rest van mijn leven blijven DJ'en. En ik zie mezelf wel nog heel lang acteren. Maar op dit moment geniet ik nog zo veel van DJ'en.
Presenteren?
Ja, denk je dat ik het zou kunnen?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Want wat ik nu merk, we zitten hier ongeveer al bijna 2,5 uur. Dat als je rustig bent, dat je dan volgens mij ook wel dat natuurlijke overwicht hebt. Als presentator. Dus dat je dingen kan uitleggen, dat je kan... En volgens mij ben je, waar we het al eerder over hebben gehad... wat ouder geworden, wat rustiger, wat volwassener. Ja. En als je volgens mij dat doet, je hebt van heel veel dingen verstand. Van voetbal bijvoorbeeld, maar ook van muziek, van acteren, van films. Dus als je dat ik denk dat je dat wel zou kunnen.
Ik begin wel gewoon als jouw sidekick.
Maar is er een programma
Roe.
Ja, Roe van de organisatie. Vanaf nu doet Geza de organisatie, Roe.
Ga ik naar huis.
Oké. Okay. Ja. Wil je nog een sigaretje van me? Wil je nemen? Een biertje? Ja, lekker.
Ja, komt goed.
Maar zou je een programma willen presenteren? Bijvoorbeeld, je hebt meegedaan Expeditie Robinson. Mm-hmm. Ik zie jou dat ook wel presenteren. À la wat Dennis Wening en Nicolette Kluiver hebben gedaan. Of Eddie Zoe in het verleden.
Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja.
Klokkenhuis? Ja, ik weet niet, dat schoot opeens te binnen.
Ja, maar kinderen zijn altijd een beetje bang voor mij.
Hoezo?
Ik denk omdat ze niet helemaal begrijpen wat ik precies ben. Wiplala heeft ook niet geholpen. Maar ook dat ik een beetje een beetje dezelfde lengte heb, maar dan toch een beetje een baard.
En een hele zware stem.
En
kinderen vinden mij ook wel moeilijk hoor. Ik heb lang haar natuurlijk.
Oh ja.
En ook, draag ook wel eens nagellak en oorbelletje. Dus het is ook nog wel een beetje. En dan hoor je ze opeens deze zware stem.
Oké, dus wij gaan samen
een klokhuis presenteren.
De kinderlokkers. Nee,
nieuwe film. Frank van der Lennen, aka Zouai, de kinderlokkers. Maar zijn er programma's die of waar je er graag naar kijkt en dat je denkt van, nou, de Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld, of Bo van Ervedoorns bij RTL Boulevard?
Dan zou ik eerder De Wereld Draait Door willen presenteren.
Nee, droom groot.
Niet eens te zeggen, nee, maar ik bedoel, dat is ook helemaal nooit, heb ik nooit aan gedacht überhaupt. Maar nee, ik zou eigenlijk, ik vind dit bijvoorbeeld.
Ja, radio maken.
Ik vind gewoon lang met iemand kunnen praten. Ja. Alles is deze, weet je, alles gaat heel snel. En ik ben heel groot fan van Ischa Meijer, die helaas niet meer.
Top, dat is echt een top interviewer. Ik heb heel veel van hem teruggekeken toen ik op de school van journalistiek zat. Ook, ja. Omdat ik daar meer van wilde weten.
Is niet normaal.
Nee.
Ja. Dat is echt. Dat was namelijk ook een tijd waarin hij durfde ook echt nog alles te zeggen. En hij, net als Theo van Gogh, kon hij best wel mensen beledigen. Maar wel altijd met het doel om iets teweeg te brengen. Dus niet alleen maar om onaardig te zijn, maar ook echt om gewoon goede televisie of radio te
kunnen. Kritisch zijn. Wat die Sven Kokkelman wel eens doet. Ken je die? Die presentator die gaat dan met iemand zitten, echt zo aan een tafeltje, zo recht tegenover elkaar. En meneer, waarom heeft hij dit gedaan? Meneer, waarom heeft hij dat gedaan? En dan haat ik altijd zo. Ik hou meer van een gesprek in plaats van een vragenvuur.
Ik heb Raoul Heertje, die ook veel heeft geïnterviewd en ook een hele goede vriend van mij is. Die heb ik wel eens gevraagd naar hoe dat moet. Want ik heb wel eens gespeeld met de gedachte om het te doen. En die heeft mij gewoon geleerd. Zeg, ja, het is gewoon, je moet gewoon luisteren. Dat is eigenlijk gewoon, het is gewoon met elkaar een gesprek aangaan. En heel vaak gaan mensen, en zeker in deze tijd waarin alles zo kort moet, dan gaan mensen alleen maar bezig zijn met wat moet ik nog vragen? Wat moet ik nog, wat moet ik zelf nog zeggen? Terwijl eigenlijk, ik bedoel, jij bent heel goed voorbereid. En dat is denk ik ook goed. Maar uiteindelijk kan je ook alles weer loslaten.
Ik luister vooral gewoon naar wat jij zegt. En daar ga ik op in. Of dingen die zich voordoen, zoals je hondje die niet naar binnen mag. Dan gaan wij naar buiten en lopen we daarmee.
Ja, dus dat doe je goed.
Dankjewel. Ja. Stel dat jij op deze plek zou zitten. Wie zou jij 3 uur lang willen interviewen?
Oeh, wie zou ik 3 uur lang willen interviewen? Nou ja, het was wel grappig. Want ik hoorde net iets over Wilders, over de gemeenteraad. Dat hij
nooit had mee moeten doen in 30 gemeentes en zo.
Nou, mij lijkt Wilders interviewen lijkt me wel heel spannend.
Als je dat flikt.
Ik ga het proberen.
Ja, maar dat is echt de droom van elke journalist. Hij heeft volgens mij het laatste wat hij heeft gedaan is zo'n BBC-interview. Dus alleen met een buitenlandse media. Omdat hij dan de Nederlandse media niet te zwak vindt of zo.
Nou, ja, te zwak. Hij is dan denk ik gewoon, lijkt me niet, toch? Hij is er gewoon ook een beetje bang voor dan, denk ik.
Maar wat zou je hem vragen? Stel dat je met hem hier zit.
Ik ben oprecht, ik ben het namelijk zeer oneens met zijn politieke opvattingen. Maar ik ben toch nieuwsgierig naar zijn, wat hij denkt. En dat is, laatst werd mij ook de vraag gesteld in een interview in het AD van, als je iemand het land uit zou moeten sturen, wie zou je dan het land uit willen sturen? En toen kon ik daar geen antwoord op geven. Niet omdat ik zo'n goed heilig man ben, maar omdat ik gewoon, het zit niet echt in me om, ja, om iemand, weet je wel, ik kan ook nooit, wat ik net zei, lang kwaad zijn. Maar met Wilders ben ik het gewoon wel echt heel erg oneens. Dus ik zou willen weten waarom hij de dingen zegt die hij zegt.
Of het alleen maar effectbejag is of omdat hij het ook echt meent. Want dat lijkt ook dat hele populistische van, okay, als totaal. Ik dit maar roep, dan gaat iedereen op mijn stemmen.
Ik denk dat hij absoluut een populist puur zang is.
Maar
dat
het is
hij gewoon,
Trump bijvoorbeeld wel gelukt om uiteindelijk zo aan de macht te komen. En die heeft sommige dingen doorgevoerd, sommige dingen niet. Zoals die muur naar Mexico toe is er nog steeds niet.
Nee, maar het is toch wel merkwaardig wat Trump wel allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dus laten we vooral het allemaal niet meer bagatelliseren.
Nee,
misschien
zeker
geen muur,
niet.
Maar hij heeft wel. En nou ja, ook Trump is weer iemand waarvan ik denk, ja, mijn vader zei laatst best wel goed, zei dat hij nog ieder moment verwacht dat hij gewoon zijn zetel of zijn plek teruggeeft. En zegt van jongens, ik heb hiermee bewezen dat jullie echt helemaal krankzinnig zijn. Allemaal dat het mij is gelukt om president te worden. Toen zei ik, ja pap, ik vrees toch het ergste. Dat gaat niet meer gebeuren.
Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. En als dat iemand is uit jouw wereld, dus een acteur of een actrice, wie zou je dan willen interviewen? Heb je voorbeelden of zo?
Ja, wie zou ik willen? Ja, ik ken natuurlijk veel acteurs.
Ja, maar dat zijn voornamelijk Nederlandse acteurs.
Oh ja, oh, dus Amerikaanse acteurs.
Alles,
ook. Spannend. Nou, ik zou Joaquin Phoenix of, nee, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis zou ik willen interviewen.
Help me, ik ben niet zo enorm thuis in de filmwereld.
Daniel Day-Lewis heeft Abraham Lincoln heeft hij gespeeld. Hij heeft in There Will Be Blood gespeeld. Gangs of New York heeft hij gespeeld.
Ja, die ken ik wel.
Hij is nu ook weer genomineerd voor een Oscar. Hij wordt voor elke rol die hij speelt, wordt hij eigenlijk altijd genomineerd. En hij wint ook
bijna. En wat is er dan zo goed aan hem? Wat zou je van hem willen leren of van hem af willen kijken?
We hadden het net over Stanislavski.
Ja.
Hij is het grootste voorbeeld van de method acteur.
Dus dat je helemaal in een rol duikt.
Totaal. Ik heb ooit een verhaal over hem gehoord dat hij op het toneel stond, dat hij Hamlet speelde.
Ja.
En in Hamlet, Hamlet wil zijn vader wreken. En ziet op een gegeven moment de geest van zijn vader in het stuk, zeg maar. Maar wat gebeurde bij Daniel Day-Lewis? Die zag daadwerkelijk, zijn vader was ook overleden in real life. En hij zag zijn eigen vader het toneel opkomen. En daar schrok hij zo van dat hij het podium af is gelopen en heeft besloten om nooit meer toneel te spelen. Wel dus nog films. Maar daar gaat hij nu ook mee stoppen. Dit schijnt zijn laatste film te zijn.
Echt waar?
Want hij wordt gewoon gek, zeg maar. En
hij wordt echt zijn personage.
Oh, en Jim Carrey? Heb je die film gezien?
Ja, hij heeft er meerdere gemaakt.
Nee, maar Jim Carrey heeft ooit Man on the Moon gedaan. Waar Andy Kaufman speelt. Fenomenale film. Zijn
maar die
beste
is ook
rol.
Helemaal gek natuurlijk. Dat interview wat laatst ook weer van hem naar voren kwam. Toch?
Nee, maar er is
een krankzinnig leven.
Ja, maar hij heeft een documentaire op Netflix. Staat ja. Andy en Jim. En daarin zie je hoe hij op een gegeven moment, de regisseur, iedereen wordt helemaal krankzinnig. Mensen mogen hem niet normaal aanspreken, maar alleen maar als een personage. Maar die regisseur die is op een gegeven moment de wanhoop nabij. En die belt hem op en die zegt, ik weet het niet meer. En dan zegt Andy aan de telefoon, oké, als je wil, dan kan ik ook gewoon een hele goede imitatie geven van Andy. Maar dan wordt het niet zoals dit, zeg maar. En dan hoor je Foreman, de regisseur, even nadenken en die zegt, nee, we gaan hier toch mee verder. Dus ook al, want dus als je gewoon een regieaanwijzing wil geven, dan reageert hij dus niet op, omdat hij zoveel in zijn karakter zit, dat hij niet gaat luisteren naar gewoon een regisseur.
Maar dat er helemaal in willen duiken, dat zou je nog wel meer willen.
Ja,
wat
maar
je nu natuurlijk al doet in het klein, maar vaak heb je daar de tijd niet voor, toch?
Nou, laten we mezelf niet vergelijken met dat. Nee, dat is echt totaal iets anders. Ik bedoel, ik weet wel dat mijn zeer goede vriend Marwan Kenzari, daar woonde ik mee samen in de tijd van Wolf. En die ging in de voorbereiding op die film, ging hij echt op het Mercatorplein rondhangen.
Oh,
in joggingspakken gekleed. En kwam op een gegeven moment, kwam hij thuis met alleen nog maar een Nokia. En die begon helemaal te praten zoals uiteindelijk Majid in Wolf spreekt. En dat was echt in Nederland best wel ongekend dat iemand zich zo... Ja,
en zag je dat eraan af, dat hij zo in de wereld was gekropen?
Absoluut. Het is een van de beste rollen die ik in de Nederlandse cinema heb gezien. En hij is met die rol onder de arm ook naar Hollywood gegaan en heeft nu zijn 8e Amerikaanse film gedaan. Dus,
wil je dat nog ooit naar Amerika? Want we hebben natuurlijk acteurs Michiel Huisman. Is het dan gelukt als enige echt tot nu toe? Ja, Rutger Hauer in het verleden.
Ik ben op dit moment nog heel gelukkig hier in ons koude kikkerlandje, maar... Ik wil, ja, dit klinkt heel stom en politiek correct, maar ik wil gewoon mooie films maken. En op een gegeven moment zou ik het heel leuk vinden als dat Europese films zijn. En misschien ook wel in Amerika. Maar het is niet zo van, ik moet doorbreken in Hollywood. Nee.
Nee, en ben je hier lekker aan het doorbreken, toch? Of je bent er eigenlijk al doorgebroken. Dus dat is fijn.
Nee hoor, ik heb nog een hele lange weg te gaan.
Nou ja, bijna klaar. Het zit er bijna op deze podcast. Maar we kunnen maar niet stoppen met ouwe hoeren. Dus nog eventjes de weekendplannen doornemen van de enige echte Geza Wijs.
Ik ga morgen de studio in om muziek te maken.
Voor je eigen plaat?
Voor mijn eigen plaat.
Vet.
En 's avonds heb ik een etentje met de man die mij het huis heeft verkocht.
Met je makelaar? Nee, de oud-bewoner.
De oud-bewoner die tevens de makelaar was. Een hele leuke man. En het klinkt een beetje
maar
gek.
Maar hoezo ga je met hem eten?
Nou, hij heeft mij dat huis gegund. Er waren veel kapers op de kust.
Ja, want een huis kopen in Amsterdam de afgelopen 2 jaar is al niet te doen ongeveer.
Ja. Dat klopt. Ik heb er ook echt 2 jaar mee gewacht.
Heeft hij je een korting gegeven omdat je famous bent?
Ik hoop het.
waarom ga je het weten?
Nee, ja, weet ik, misschien ontstaat er wel iets moois uit.
Bloeit er wat op daar?
Nee, ik vond dat... Ik kwam binnen in dat huis en ik wist meteen... Oh my god, ja, dit is mijn
hebben.
Droom. Nee, dit is het gewoon. En ik had al 2 huizen, had ik eigenlijk gekocht. Maar toen op het laatste moment afgezegd... Er zijn een aantal makelaars in Amsterdam die mij haten. Ik lag erbij. Maar
je had al 2 huizen gekocht?
Ja, ik kreeg dus koude voeten. Hoe zeg je dat?
Koude voeten? Ja, cold feet. Ja. Koudwatervrees.
Koudwatervrees. Ik weet niet. Ik heb nogal de neiging om dan iets te kopen en het dan toch weer terug te willen brengen.
Maar ben je zo impulsief dan?
Een beetje. Zeker met dingen kopen. Dan koop ik iets en heb ik altijd spijt.
Maar een huis!
Ja, I know.
Ik heb ook wel spijt als ik een t-shirt heb gekocht. Of weet ik veel. Een stomme prularia voor in mijn huis. En dan denk ik van, oh ja, dat lampje had ik echt gewoon kunnen laten liggen. Maar een huis kopen...
Nee, maar luister. Jij hebt zelf ook een huis gekocht. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar ik vond het zo fucking spannend. En toen had ik dus een huis gekocht. En toen dacht ik opeens, ja, maar dit voelt niet goed. En nu, dit was dus de derde keer. En toen voelde het zo goed. En het bleef ook goed voelen. En deze man die... Want er kwamen namelijk allemaal schreeuwende mensen binnen. En ja, het is een heel oud Amsterdams huis. Ik ga niet zeggen waar, maar echt, weet je wel. Het is een heel, nou ja, het Amsterdamse en ouder wordt het niet. En toen zei ik tegen hem, ik zei, wat je ook doet, je hoeft het niet aan mij te verkopen. Natuurlijk wel, maar goed, dat zei, maar verkoop het alsjeblieft aan Amsterdammer. Want ik zie nu zoveel expats in de stad. En we moeten ook dat een beetje bewaken.
Daar ben ik
en dat, daar heeft hij zich aan gehouden. En nou ja, ik vind het gewoon een leuk vent.
Dus maar hoezo ga je dan met hem uit eten? Omdat het een leuke vent is?
Nou ja, hij heeft daar gewoond. En hij, ik bedoel, ja, het is nogal wat dat je van iemand een huis koopt.
Er zitten veel verhalen in waarschijnlijk.
Ja.
In dat huis.
En ik moet je eerlijk zeggen, dan gaat dit bevestigt weer het feit dat door mijn vader... Maar hij heeft ooit, schijnt hij, gefigureerd te hebben in een commercial van mijn vader 500 jaar geleden.
Ah, ja.
Dus misschien dat hij me daarom ook wel een beetje...
Prima, ja. Ja. Als je er aankomt waaien, moet je het ook maar nemen ervan, toch?
Ja, natuurlijk.
Zeker. En je wil een plaatje draaien op de radio voor iemand? Voor wie? En waarom?
Nee, dat ga ik niet zeggen.
Anders draai ik hem niet. Anders draai ik hem niet. Ja, nee, maar jij zegt, Frankie, ik krijg een plaatje aangevraagd via mijn eigen telefoon. En normaal doe ik het alleen maar via de 3FM-app of de 3FM-SMS.
Ik ben nu alweer vergeten hoe die heet, weet je het nog?
Ja, zeker. Ik heb hem hier staan. Harry Nielsen, Everybody's Talking. Leuk liedje.
Ja, dat is een mooi nummer.
Maar dat is van iemand dat ik niet mag weten wie dat is.
Nee, hoor, is gewoon een klein gebbetje. Ja, ga je me niet verlegen, man?
Nee, zeker. Nee, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, het is... Maar is het op liefdesgebied of vriendschapgebied?
Nee, vriendschap.
Oké, okay. Want ik deed het dus vroeger wel, hè? Nog steeds eigenlijk. Ik heb nu al lang verkering. Maar toen ik net aan het daten was dan met iemand, ging ik plaatjes voor het draaien. Op de radio, zei ik ook gewoon...
Dat zou ik ook doen als ik tenminste, daar ben ik ook aan.
Zie je? Nou, heb ik het er toch uitgehaald. Oké, dan draai ik hem. En daarna nog Alan Walker, All Falls Down. Maar dus eerst Harry Nielsen, Everybody's Talking. Ik vind het een heel vet liedje, dus ik ben er ook wel blij mee. Ja. Maar dit is dus voor een meisje.
Maar weet je wat ik ook leuk vind? Dat het is allemaal heel... Ja, het is weer heel iets anders dan...
Luister maar.
Everybody's talking at me. I don't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
I wish a mirror. Maar voor wie was het nou? We zullen het nooit weten. Wat een fijne vent. Komende vrijdag trouwens, Roxanne Hazes. Veel te bespreken, want ze is zwanger, want een fantastische zangeres. En de dochter van André Hazes. Tot op de radio komende vrijdag vanaf 7 uur 's avonds of volgende week in de podcast. Later!